Goedenavond, broeders en zusters. Fijn dat de zaal weer zo mooi gevuld is. Heel fijn dat we onze derde avond kunnen houden. De tijd gaat alweer snel, hè? Het is alweer voorbij. We zullen hopen dat het niet de laatste keer is dat een spreker van Israël, oftewel dominee Poots, eventueel hier komt. Dat we nog meer bijeenkomsten hebben. En we hebben ze ook nog in de omgeving hier. Als ik me goed herinner, dan staat Oostermeer er ook aan te komen, hè? 15 maart, kijk eens aan, hoeft u niet zo lang te wachten. 15 maart, dan gaan we verder in Oostermeer. Ook weer 3 avonden, hè, heb ik begrepen. Mooi, heel fijn. Wat de papieren op de stoel betreft, u weet het zo langzamerhand wel. De vriendschapskaarten zijn erg welkom. He, zijn heel belangrijk voor ons, voor de organisatie. Dominee Poot heeft het ook al eens verteld. Ze gaan naar Israël en ze zijn een echte ondersteuning voor de mensen daar. Ik zou bijna zeggen, u kunt er niet genoeg invullen. Dus hebt u dat de vorige avond dan ook gedaan, u bent welkom om het weer te doen. Wat u verder niet nodig hebt, want er ligt elke keer liggen er pennen op de stoelen en ook folders. Wat u niet nodig hebt, laat het maar netjes liggen. Dat verzamel ik weer en dat wordt echt weer bij de volgende bijeenkomsten gebruikt. Dan hebben we straks voor de pauze nog even de collecte. En dan wil ik voorstellen om de avond met u te openen door een zegen te vragen over deze avond. Vader in de hemel, we willen zo ook deze derde avond, Heer, bij u komen om u dank te zeggen dat we hier mogen zijn, dat we hier kunnen zijn. Heer, en zijn er mensen die graag hadden willen komen, maar het niet kunnen, Heer, dan bidden we ook voor hen. Heer, dat zij dan toch een andere gelegenheid mogen gebruiken om woorden van u te mogen ontvangen. Heer, de woorden die u geschreven hebt, de woorden die wij moeten begrijpen, Heer, de woorden waar we uitleg van krijgen. Heer, dat het ons mag versterken, dat het evangelie, Heer, bij ons mag komen op de manier zoals u dat bedoeld hebt. Heer, dat duidelijk mag zijn dat u begonnen bent met uw volk en dat u het zult voleindigen. Heer, en dat ook uw schepping zo ingewikkeld is dat wij dat niet kunnen bevatten. Heer, maar u maakt duidelijk door uw woord wat de bedoeling is en waar het heen gaat. Zo vragen we ook een zegen voor dominee Poot vanavond. Heer, wil ook hem nabij zijn met uw Heilige Geest. Dat hij ook vanavond weer de kracht en de woorden mag vinden om deze hele avond, Heer, ons van informatie te voorzien. We vragen dit alles uit genade om Christus wil. Amen.
Goed, we waren wat aan de late kant. Het kwam omdat ik nog moest denken en omdat we de telefoon thuis hadden laten liggen. En dan kun je niet weg, hè, met de kinderen thuis en de 2 honden. Dus. Goed, waar waren we gebleven? Vorige keer hebben we gesproken over de herbouw van de tempel. Een tempel waarin het licht van God weer zal gaan branden, het beeld van de menorah. En ook een beetje de, bijna zou je kunnen zeggen, de moedeloosheid van prins Belshazzar, de nazaat van David, die daar over het verwoeste tempelplein met een paslood loopt en zich afvraagt of het ooit nog iets zal worden. En dan komt de engel des Heren naar hem toe en die vertroost hem met de mededeling dat het toch nooit door kracht van mensen, maar altijd weer door de geest van God zal gebeuren. En dat de ogen des Heren, de 7 ogen die de aarde doorwandelen, de Heilige Geest, dat die zich juist verheugen in mensen die misschien in hun eigen ogen maar hele kleine dingen doen in het Koninkrijk van God, maar die ze dan toch maar doen. Vandaag gaan we daarmee verder, een tijdgenoot, om dat nog even aan te vullen, bij vorige week een tijdgenoot van Zacharias Haggai. Iemand die ook de tempelbouw gestimuleerd heeft. En op een gegeven moment is die tempel daar en de mensen staan erbij te kijken. En sommige mensen huilen, omdat die tempel niets is vergeleken bij de prachtige tempel uit de tijd van Salomo, die verwoest is. En dan zegt Haggai, ja, dat is ook zo. Deze tempel is niets vergeleken bij de tempel die er ooit was. Maar je kunt er ook anders tegenaan kijken. En in de naam van God zeg ik jullie, deze tempel is ook niks vergeleken bij de tempel die er ooit nog een keer gebouwd zou worden. En daar zullen de koningen hun schatting naartoe brengen. Ik ga niet alles meer behandelen, dat kan ook niet. Dat doen we dan. Dat doet u dan zelf maar. Maar ik hop wat over naar hoofdstuk 6. En begin te lezen bij vers 9. Hoofdstuk 6, vers 9. Ik lees het eerste gedeelte. Het woord des Heren kwam tot mij. Neem gaven van de weggevoerde van Geldai, van Tobia en van Jedaia. En gij komt nog vandaag, kom in het huis van Josia, de hoge priester, de zoon van Zefania. Waar zij die uit Babel komen hun verblijf genomen hebben. Neem dan zilver en goud en maak een kroon. En zet die kroon op het hoofd van de hoge priester Jozua, de zoon van Jozadak. En, oh ja, dat is de hoge priester. En zeg tot hem, zo zegt de Heere der Heerscharen, zie een man wiens naam is Spruit. Deze zal uit zijn plaats uitspruiten. En hij zal de tempel des Heeren bouwen. Ja, hij zal de tempel des Heeren bouwen. En hij zal met majesteit bekleed zijn en als heerser zitten op zijn troon. En hij zal priester zijn op zijn troon. Heilzaam overleg zal het tussen hen beiden zijn. En de kroon zal tot gedachtenis aan Gelem, Tobia, Jedaia en Gen, de zoon van Zefania, in de tempel van de Heere blijven. Die verder zijn, zullen aan de tempel van de Heere komen bouwen. En gij zult weten dat de Heere de Heerscharen mij tot u gezonden heeft. Dit zal geschieden indien gij aandachtig luistert naar de stem van de Heere uw God. Ja, dus in de tijd dat allemaal zal gebeuren, dan zal Zacharia, dat zie je dus wel duidelijk, beseffen dat de engel des Heeren door God tot hem gezonden is en hem deze dingen heeft opgedragen. Wat er gebeurt, er zijn drie belangrijke vertegenwoordigers blijkbaar uit Babel in Jeruzalem gekomen. In Babel, waar nog steeds een hele grote groep Judeërs in ballingschap wonen. Ja, ballingschap is eigenlijk een beetje voorbij. Maar ze zijn wel in ballingschap, maar het is niet meer het harde bestaan. Ze hebben hun eigen toko opgebouwd, hè, zoals Joden dat overal in de wereld nu ook doen, in New York of in Moskou. Maar goed, een vertegenwoordiging van deze ballingen die daar nog steeds zijn blijven wonen en die niet mee teruggegaan zijn, die komen aan in Jeruzalem in het huis van Josia en ze komen met geschenken, met goud en zilver als een bijdrage aan de tempel. Want ze hebben blijkbaar gehoord dat de tempel gebouwd gaat worden. En dan worden die gaven in ontvangst genomen. En dan wordt op het woord van de Heere van dat zilveren en van dat goud een kroon gemaakt. En die kroon die wordt neergezet op het hoofd van de hoge priester. En die zal straks in de tempel blijven liggen als een herinnering dat er ook mensen geweest zijn uit Babel, die ver weg woonden en die ook hebben meegeholpen. Dat is de voorgrond. Maar wat in het woord van de Heere ook besloten ligt, is een profetie. Die kroon is een teken van de priester die straks als koning zal heersen op zijn troon in Jeruzalem. En dat staat er ook. Zal een spruit zijn, denk aan Jesaja 11, zal een twijgje, een spruit komen uit de afgehouwen tronk van Izei. Een spruit zal oprijzen uit zijn plaats en hij zal de tempel zelf bouwen. Dat weten Joodse mensen nu ook. Er zijn allerlei plannen al om de tempel te voorzien. De hele inrichting is al klaar. In Jeruzalem kun je dat bezoeken, allerlei gouden voorwerpen en allerlei voorwerpen die door de priesters gebruikt worden, de menorah. Alles is op dit ogenblik al klaar. Maar men weet, mensen zullen de tempel niet bouwen, maar de Messias zelf zal de tempel bouwen. En hij zal dan in die tempel plaatsnemen als de koning-priester. Geboren uit Abraham, Isaac en Jacob, uit het geslacht van David. En dan krijg je die hele bijzondere zin. Ik weet niet of u die is opgevallen, maar dan staat er: ja, hij zal de tempel van de Heere bouwen, hij zal met majesteit bekleed zijn en als heerser zitten op zijn troon. En hij zal priester zijn op zijn troon. Een heilzaam overleg zal er tussen die beiden zijn. Dan denk ik, wat bedoelen ze nou, heilzaam overleg? Het is nog maar één persoon. Sommigen zeggen, denk eens aan Psalm 110. Daar lijkt het wat op. De Heere, daar staat in Psalm 110, de Heere zegt tot mijn Heere, de Heere strekke uit Sion uw machtige scepter uit. En gij zijt priester naar de ordening van Melchizedek. Daar is blijkbaar een communicatie tussen God en tussen de Messias. Zou dat bedoeld zijn, dat er heilzaam overleg is tussen Messias en tussen God? Of zou je kunnen zeggen, dat zijn andere ideeën dat zeggen, nee, hij is koning en hij is priester en tussen die beide kanten van die ene persoon is overleg. Je zou kunnen zeggen dat hij op een koninklijke manier priester is. Hij is priester, maar hij is tegelijkertijd een heerser. Dat zullen we ook nog tegenkomen. Of moet je zeggen, nee, hij is als koning ook priester. Ja, hij is als koning niet alleen maar degene die de macht uitoefent, maar die ook zegent en die ook bidt en die ook voorgaat in de dienst aan God. Goed, niet alleen de mensen in Jeruzalem, om weer even terug te keren tot die tijd, maar ook mensen die van verre zijn, zullen aan de tempel komen bouwen. Niet alleen de ballingen, maar ook de andere stammen, zelfs de 10 stammen. Ik moest een beetje denken aan Handelingen, hè? Waar de Heilige Geest wordt uitgestort. En dan zegt Petrus, want u komt de belofte toe. U en uw kinderen en die daar verre zijn. En die daar verre zijn, dan dacht ik vroeger altijd, oh ja, dat zijn wij. Heeft God ook op het oog. Want Pinkster is per slot van rekening de geboortedag van de kerk. Maar dat is niet zo. Die daar verre zijn, dat ben ik nog niet. Die daar verre zijn, dat is het volk van God in de verstrooiing. En daarvoor is de Heilige Geest bedoeld. Want als je naar Handelingen kijkt, is de gave van de Heilige Geest natuurlijk de eerste vrucht, zeg maar, van het verbond wat God gesloten heeft met Juda en met Israël. Met Juda in het zuiden, maar ook met Israël wat nog in de verstrooiing is. He, wat de profeet Jeremia had beloofd. Jeremia 31, zie de dagen komen dat ik een nieuw verbond zal sluiten met Juda en met Israël. Dat zijn de Joden die in de tijd van de Heer Jezus in het land leven, zeg maar. En Israël, de 10 stammen in de verstrooiing. En wat is dat nieuwe verbond, die nieuwe belofte, zo moet je het eigenlijk vertalen. Die nieuwe belofte is, ik zal ze hun zonde vergeven en ze mijn geest geven, zodat ze zullen wandelen in mijn wegen. Dat zegt de profeet Ezechiël ook. Ik zal ze rein wassen en ik zal ze een nieuwe geest geven. En dat nieuwe verbond, dat is gesloten met het bloed van de priesterkoning, met het bloed van de Messias, met het bloed van de Zoon van God. En dan net zoals met dat oude verbond, weet u wel, in de woestijn, met dat verbond gesloten, en dan ging Mozes naar boven om de gaven die horen bij dat verbond te gaan halen. En hij kwam naar beneden met de 10 geboden, zeg maar. En nog meer natuurlijk. En zo gaat de Heer Jezus naar boven. En hij zegt tegen zijn discipelen, moet je wachten totdat ik je de gaven ga geven van de Heilige Geest. En die deelt hij uit vanuit de hemel. Nou. En zo zegt dit gedeelte dat dus ook uiteindelijk, en ik denk, Dat is er in die tijd niet van gekomen. Tenminste, nee, eigenlijk niet. Dat ook de 10 stammen uiteindelijk, ook Israël, dat deel van Gods volk, dat zal meehelpen aan de nieuwe tempel. Maar aan de andere kant, dat is natuurlijk ook wel wat de profeten al zeggen. Wij horen ook bij die priesterkoning inmiddels. En Paulus zegt dat de scheidsmuur is weggebroken. En dat we mogen naderen en dat we deel krijgen aan de geestelijke gaven die God gegeven heeft aan zijn volk. En dan lees ik Jesaja 66. En die zegt over ons, over de volkeren. En ook uit hen zal ik er nemen tot priesters en tot levieten, zegt de Heer. En dan staat er in Jesaja 56. En wat betreft de vreemdelingen die zich bij de Heere aansloten om hem te dienen en om de naam van de Heere lief te hebben. Ik zal hem brengen naar mijn heilige berg en ik zal hun vreugde bereiden in mijn bedehuis. En hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op mijn altaar. Met andere woorden, ook de profeten die weten dat gans Israël daarin betrokken zal raken. Maar die zien ook daar overheen al de volkeren komen en daar hun deel in hebben in de eredienst aan God. Goed, wat betreft de tempel die zal komen. En dan gaan we over naar hoofdstuk 7, iets heel anders. Ik lees hoofdstuk 7, vers 1 tot en met 7. In het vierde jaar van koning Darius, op de vierde van de negende maand in Kislev, kwam het woord van de Heere tot Zacharia. Bethel had Sarezer en Regemmelech met zijn mannen gezonden om de gunst van de Heere te zoeken en om te vragen aan de priesters die tot het huis van de Heere de Heerscharen behoorden en aan de profeten, moet ik in de vijfde maand wenen en vasten zoals ik dit nu reeds zoveel jaren gedaan heb? Toen kwam het woord van de Heere de Heerscharen tot mij, zeg tot al het volk van het land en tot de priesters, wanneer gij in de vijfde en zevende maand hebt gevast en geklaagd, nu al 70 jaren lang, heb je dat dan inderdaad voor mij gedaan? En wanneer gij eet en drinkt gij dan niet voor uzelf? En ging het niet zo met de woorden welke de Heere door de vroegere profeten heeft uitgeroepen, toen Jeruzalem met de steden er rondomheen nog bewoond was, en rust had en de Negev en de laagte nog bewoond waren? Nou, inmiddels zijn er 2 jaar voorbij. En er wordt inderdaad gebouwd aan de tempel en het werk dat gaat voorspoedig. En dan zal het nog maar 2 jaren duren voordat de nieuwe tempel in de dagen van Zacharia en Haggai klaar is. En dan komen de mensen in Jeruzalem en die vragen aan de priesters en de profeten. Nou, alles zo mooi en voorspoedig gaat, is het nou niet eens een keertje tijd dat we ophouden met wenen en vasten zoals we dat de laatste 70 jaar gedaan hebben. We doen dat in augustus, in de vijfde maand. Ja, we beginnen daar in het voorjaar te tellen, hè? Niet ergens in januari. In de vijfde maand. En wij kennen dat ook nog een beetje, hè? Octo is 8, de oktober is de 8e maand. En november komt van november, dat is 9. En december komt van december, is 10. Dus wij kennen dat ook nog een beetje. Ja, vanmiddag kwam er toch iets geks tegen, maar niet te lang. Ik was een boek aan het lezen over Hannie had er ook nog nooit van gehoord, het Corpus Hermeticum. Wat is nou het Corpus Hermeticum? Dat is, dat is een soort vermenging van Joods denken en Grieks denken uit de tweede eeuw. En waarom las ik dat? Omdat ik met het Johannes-evangelie bezig ben. En omdat je in het Johannes-evangelie, zeker in de opening van het Johannes-evangelie, heel veel leest wat in dat Corpus Hermeticum ook heel vertrouwd is. Over het woord, over de logos die in het begin was. En goed, om nou een beetje bij mijn punt te komen. Op een gegeven moment wordt er verteld in dat Corpus Hermeticum dat God een mens schept naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. En die mens die wordt begiftigd door de planeten met alle goede giften die die planeten hebben. En als die mens dan door God geschapen en begiftigd met de gaven van de planeten op aarde is, dan is hij hier op aarde om de materie en alles wat geschapen is te verlossen. Dat zegt Johannes Evangelie niet, maar het Corpus Hermeticum. En daar las ik, dat vond ik toch wel verbazingwekkend, dat wij daar nog steeds dingen van over hebben. Dus een van de gaven, een van de planeten die ze gaven geeft, is de planeet Jupiter. En dat is in het Latijn Jovis. En ons woordje joviaal komt daar nog steeds vandaan. Nou, daar zit er toch, nou, dat mag je allemaal vergeten, maar dat vond ik toch wel leuk. Ik denk, jongen, dan leven we 2000 jaar verder. En dan hebben we nog, zonder dat we het weten. En zo is december de 10e maand, daar sta je nooit bij stil. En oktober is de 8e maand en september is de 7e maand. En augustus, nou is dan de 6e, maar dat is in ieder geval de 5e maand. Goed, maar in ieder geval die mensen die zeggen, laten we maar stoppen met vasten en zo. Want die tempel die staat er nou bijna. En we vasten natuurlijk omdat die tempel verwoest was. En we vasten ook in de 7e maand om de moord op de stadhouder Gedalia te herinneren. Weet je wel, toen er waren een heleboel mensen weggevoerd naar Babel, maar er waren stel overgebleven, de armen, en er was een stadhouder gekomen, die stadhouder werd vermoord. En toen moest de rest ook nog vluchten naar Egypte. En daar zat ook Jeremia bij, hè? Die is in Egypte gestorven, zoals u misschien wel weet. En dan gaan de laatste hoofdstukken van Jeremia over. Deze mensen zeggen, zullen we het nou maar mee ophouden? En dan is daar eigenlijk die merkwaardige reactie op het eerste gezicht van God, die zegt, hoezo? Ophouden. En mag ik jullie vragen waarom jullie eigenlijk aan het vasten zijn? En trouwens ook als je feest viert, waarom vier je dan feest? Waarom hou je de Bijbelse feesten? En waarom ben je aan het vasten? Is dat alleen maar omdat je in de ellende zit? En als die ellende dan voorbij is, dan stop je ermee? Is jullie feesten en vasten eigenlijk alleen maar een reactie op je eigen persoonlijke situatie? Of heb je in dat vasten mij met heel je hart en met heel je ziel gezocht? En heb je in dat vasten je schuld beleden? En heeft dat vasten je ook tot andere mensen gemaakt? Of was het net zoals vroeger bij jullie voorouders? Want die vasten ook hoor, en die feesten ook. Maar ondertussen ging mijn woord volstrekt aan ze voorbij. Met andere woorden, was jullie vasten en is jullie feesten eigenlijk alleen maar een ritueel? Of heeft het jullie ook dichter bij mij gebracht? Heeft het jullie ook werkelijk veranderd? Zijn jullie er veranderde mensen door geworden? Ik vind dat wel een mooie lijn om door te zetten. Ja, omdat ik denk, dat die vraag kun je ook stellen aan de kerk van vandaag. Waarom ga je naar de kerk? Waarom vier je feesten in de kerk? Ja, waarom vast je misschien ook wel? Ja, om waar gaat het eigenlijk om als jullie in de kerk samenkomen? En soms is het zo subtiel, ze zeiden vroeger wel eens dat de duivel op kousenvoeten naar binnen kan komen. Maar misschien dat mensen zeggen, ja moet je horen, vasten is nou niet zo'n groot gebruik meer in de kerk, maar als ik vast, denk je dat ik dat voor mijn eigen lol zit te doen? Een hele dag niks eten en op kruidenthee leven. En als ik een geweldige dienst meemaak en ik zing prachtige liederen en ik voel me veilig en bewaard en gezegend, denkt u dat ik dat alleen maar voor mezelf sta te doen? Dat het dan niet om u zou gaan? Rare vraag. Maar goed, zou ik willen zeggen, als dat echt zo is, als wij niet in het centrum staan, als de godsdienst niet in dienst van ons staat, maar wij dienen in de godsdienst God. Als het werkelijk zo is, ben ik dan ook bereid om God helemaal te leren kennen? Om Jezus helemaal te leren kennen? Pas sprak iemand van Gisteren voor Israël mij aan, die zangavonden organiseert. En die zei, ik ben geschrokken van Friesland, zei hij. Zegt, dat was vroeger zo'n gelovige provincie, daar had je allerlei plaatsen. Er waren bolwerken van geloof en van traditie. Ze zeg maar, ik kan amper nog een zangavond organiseren. En als ik organiseer, dan heb ik het idee, Henk, zei ze, dat je niet eenvoudig genoeg kan zijn. Ik zeg, nou, het valt wel mee. Ik ben nog nooit in Boelenslaan geweest, zeker. Nee, maar het valt natuurlijk ook hier en daar wel mee. Maar het is wel een kern van. En ze zei trouwens ook, ja, dat in Groningen zo was, dat wist ik wel. Maar er zit wel iets van waars in. Dat je echt waar, dan denk je, ja, misschien ben ik ook wel een beetje, heb ik een beroepsafwijking of zo. Maar soms schrik je ervan hoe weinig mensen eigenlijk in de kerk weten. En dat je soms een heleboel dingen, niet aan jonge mensen, maar gewoon, als je bijvoorbeeld iemand aan zijn jasje zou trekken en zou zeggen, vertel nou eens wat over Nehemia. Of vertel nou eens wat over Joël. Nou, dat is een beetje moeilijk misschien. Maar wat staat er nou in de brief van Jacobus? He? Dat is een beetje makkelijker. En misschien zou dat kunnen komen. En misschien is dat waar de Heere God hier in die tijd in Israël de vinger ook bij legt. Van dat er mensen komen om ja, ze komen vooral voor het goede gevoel, zeg maar. Een goede gevoel. Maar ja, als je voor een goed gevoel komt, voor jezelf, dan is inderdaad de vraag, maar in... Ben je dan ook geïnteresseerd in het hele verhaal, zeg maar? Hè? Ben je dan, sta je dan ook achter de God van Israël? Of doet dat er niet zoveel meer toe? Sta je dan ook achter de Messias als de koning der Joden? Sta je dan ook achter Israël, die God zijn zielsgeliefde noemt, en met wie die tegen de stromen van de tijd en tegen de geest van de tijd doorgaat op weg naar zijn koninkrijk? En kunnen we daar in alle breedte over spreken in de kerk? Ik zal nooit vergeten, het is jaren geleden. Ik werkte pas bij Gisteren voor Israël en ik mocht spreken ergens in het midden van het land. In een soort universiteitsstad. En het was een hele belevenis. Maar dat was een hele grote plek. En ik zie nog, ik stond daar, ik kwam een beetje binnen zo. En ik zag daar jonge mensen, studenten, allemaal over stoelen heen lopen. Dat deden we in Huis de Veen nooit. Maar daar deden ze het wel. En ze groepeerden zo naar voren. En er was een heel groot podium, een hele grote muziekgroep. En het ging helemaal los. En de stemming zat er ontzettend goed in. Het was een beetje om 1:30 'smiddags. Dus iedereen was uitgeslapen. We moesten gelukkig niet 's morgens vroeg naar de kerk. En ze stonden en ze klapten als ze moesten klappen. En ze juichten als ze moesten juichen. En ze waren blij als ze blij moesten zijn. En ze riepen Jezus als er Jezus geroepen moest worden. En ik mocht spreken over Israël. En ik dacht, meestal kan dat in zo'n grote gemeente. Dus ik heb er een uur over gesproken. Dat doen ze daar niet moeilijk over. Dus... Maar er was wel een microfoon, die stond daarvoor aan. En dat... Daar mochten de jonge mensen naartoe lopen om te reageren op de preek. Er kwam een jonge studente en die nam die microfoon en die liep naar me toe, want dat wilde ze ook niet al te hard zeggen. En ze zei, ik heb er helemaal niks van begrepen. En ik begreep dat weer niet. Ze had zo staan zingen, zoveel overgave, zoveel passie. En ik had niet gepreekt in het Sanskriet dit keer. En ze was toch studenten zo te zien, dus ze had toch wel enig intellect, maar ze had niet begrepen. En waarom had ze het niet begrepen? Omdat het niet een uur lang over haar ging. Er zat niks voor erbij. Het ging allemaal wel over Israël. En het woord van de Heer kwam tot mij. Zeg tegen heel het volk en tegen de priesters. Die tijd dat je gevast hebt, waar draaide het toen om? En toen je feest aan het vieren was, waarom was je toen zo blij? Ging het werkelijk om mij? Of draaide het eigenlijk alleen maar om jezelf? Dat is best reactie. Maar goed, gaan we naar hoofdstuk 8. Want daar komt het helemaal goed. God zegt het wel, maar in hoofdstuk 8 komt het helemaal goed. We zullen wel 12 keer in hoofdstuk 8 lezen, Heren der Heerscharen, of Heren van de Hemelse Legermachten, zoals er zo staat in de NBV. Wel 12 keer in het hele hoofdstuk. En ik denk dat het er staat om Israël en ook ons, als we het lezen, om ons te helpen om dingen die in onze ogen veel te groot zijn, veel te wonderlijk zijn, toch te geloven. De Heer heeft werkelijk de regie in handen. En wat hij belooft zal gebeuren. En als je dat te groot vindt, hou je dan maar vast aan de naam van God. Aan de Heere de Heerscharen. Laten we gaan luisteren naar die prachtige boodschap van Zacharia 8. Het eerste in vers 2. Wat God al eerder gezegd heeft. Ik ben voor Sion in grote ijver ontbrand. In gloeiende ijver ben ik ervoor ontbrand. God staat in vuur en vlam voor Sion. U weet dat als je over Israël praat tijdens de verjaardag van de buurman, dan kunnen mensen nogal heftig reageren. En alsof de turbo erop gaat. En toen ik dat ooit eens tegen iemand zei, ik zeg, ja, je kunt rustig tegen de buurman zeggen of tegen de familie van de buurman, ik ben toch laatst in Noord-Korea geweest. Ik heb toch een stel prachtige foto's op mijn... Maar even kijken. Nou, dan denkt hij, och, dat is ook apart. Maar als je zegt, ik ga dit voorjaar weer naar Israël. En zelfs met poot naar de Westbank. Nou, dan zijn de... Maar dat is bij God ook zo, zei die Anne. Bij God is dat ook zo. God is ook, die kan ook niet gewoon een beetje neutraal over Jeruzalem en over Sion praten. Die zijn gloeiende ijver voor zijn land en voor zijn volk ontbrandt. Dat is het eerste. En het tweede is ook logisch, vers 3. Daarom wil God ook niets liever dan terugkeren naar Sion en in Jeruzalem wonen. Ik woon in binnen Jeruzalem, zegt hij. En dat betekent dat de Jeruzalem een andere naam zal krijgen. De stad van de trouw. Niet langer vernoemd naar Abraham en naar Melchizedek. Want Jeruzalem bestaat uit twee stukjes. Uit Jere. En dat verwijst naar het offer van Isaac. Waar de engel des Heren zegt, ik zal erin voorzien. Dat is dat woordje in het Hebreeuws, ik zal erin voorzien. En het is een eerbetoon aan Melchizedek, Salem. Koning van Salem. Jeruzalem, Jeruzalem. Goed, nee, het zal nu de stad van de trouw, van de onaflaatbare trouw van God genoemd worden. En de tempelberg zal de berg van de heiligheid genoemd worden. Ik vind de benaming in Daniel vind ik nog steeds prachtig. Het heilige sieraad heet het daar. De berg van het heilige sieraad. En daar wordt Israël ook het sieraadland genoemd. En waarom? Omdat het heilige sieraad daar is. De tempel van God. God woont daar. Ezekiel 43 vers 7. Dit is de plaats van mijn troon. Dit is de plaats van mijn voetzolen. Hier zal ik wonen in het midden van de kinderen Israëls tot in eeuwigheid. En dan lees je als derde in vers 4. En dan zal de stad volkomen rust en vrede kennen. Prachtig beeld. Er zullen weer oude mannen en vrouwen op de pleinen van Jeruzalem zitten. Ieder met een stok in de hand vanwege zijn hoge leeftijd. En de pleinen van de stad zullen vol zijn van jongens en meisjes die daar spelen. Als je nu naar de oude stad van Jeruzalem gaat, dan is er een plekje bij een oud hospitaal. Wat ooit door de baron Rothschild geschonken is. Een hele tijd geleden. En wat nu dienst doet als school. En als je daar dan 's morgens bent, Dan komen er al die kleine gastjes met van die keppeltjes op. En die lopen dan op het plein daarvoor tussen al die huizen te voetballen. En als je daar dan gaat zitten op een van de randen van een muurtje, dan kan het zomaar gebeuren dat je daar bent gaan zitten waar deze tekst in het steen is uitgehouwen. Je ziet het voor je oog gebeuren. Maar even op adem komen, vers 6. He, want je kunt je afvragen, Israël kan zich afvragen, zal het echt allemaal gebeuren? Komt God terug wonen in Jeruzalem? En zullen de straten weer vol zijn van jongens en meisjes die daar spelen? Je kunt het je bijna niet voorstellen. En dan staat er inderdaad, als het in de ogen van het overblijfsel van dit volk in die dagen te wonderlijk is, zou het dan ook in mijn ogen te wonderlijk zijn? En wat zie je dan bij vers 6? Dan staat er twee keer Heren der Heerscharen. Aan het begin en aan het einde. Alsof je even op adem mag komen en je aan beide kanten mag vasthouden aan de naam van de Heer. Zou het, als het voor jullie te wonderlijk is, zou het dan ook voor mij te wonderlijk zijn? Dan kom je wel vaker tegen in de Bijbel, die uitdrukking. Bij Sarah bijvoorbeeld. Als ze hoort dat ze binnen een jaar een kind zal krijgen, maar zou er iets voor de Heer te wonderlijk zijn? Of als de profeet Jeremia een stuk land moet kopen van zijn neef, terwijl de troepen van Babel bezig zijn om Jeruzalem eigenlijk al in te nemen. En Jeremia zegt, wat heeft dat nou voor zin, God? En dan zegt God, er zullen straks weer huizen en akkers en wijngaarden gekocht worden. En als je dat er wonderlijk vindt, zou er iets voor mij te wonderlijk zijn? En tenslotte in het evangelie, als Jezus zegt dat de steen die door de bouwlieden is afgekeurd, nochtans het fundament geworden is, de hoeksteen. Psalm 118, wij zien het, maar doorgronden het niet. Dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. En ik denk dat we dat zelf ook hebben. Als je de wereld in kijkt, naar de tijdgeest, naar. Het dringt zo ver door. We zaten pas aan tafel en geloof dat het. Wie was het nou? Oh nee, we zaten niet aan tafel. We zaten in de Nijkerk aan tafel. Een collega van mij vertelde van een hoogleraar dat hij een soort vermenging had gemaakt van de evolutietheorie en het scheppingsverhaal. En volgens die vermenging was het moment waarop Genesis begint te spelen, eigenlijk bij de zondeval, is het de fase waarop wij de fase van de Neandertalers ontgroeid zijn, rechtop zijn gaan lopen en ineens religieus worden. En dat is ergens in Midden-Afrika gebeurd. Eva was zwart. Nou ja, zou ik daar niet zo mee omhoog zitten. Waar het niet dat die hoogleraar van de gereformeerde bond was. Ja, ja. Ben ik ook, geloof ik, nog ergens in mijn vezels. Maar dit toch niet. Maar dan merk je dat het al zo is opgerukt. Hè? Dat mensen proberen het evangelie en de boodschap van de Bijbel, ja als het ware, waar ik het net ook even had over dat corpus hermeticum, te vermengen met de tijdgeest. Dan is het aannemelijker. We leven ook in een wereld waarin mensen denken, het is de normaalste zaak van de wereld om te geloven dat we afstammen van een eencellig patoffeldiertje. En dat er natuurlijk, daar zijn ze koortsachtig naar op zoek, dat er ergens in dit onmetelijke universum wel een planeet moet zijn waar ook mensen zijn. En dan hebben we het bewijs geleverd dat er geen schepping is geweest. In die wereld leven we van de eerste oerknal naar misschien wel de laatste knal. En waarbij God niet eens meer meedoet. Laten we wel wezen. Het is niet zo dat als we allemaal gehoorzaam s'avonds naar RTL 4 kijken en Umberto Tan nog even voorbij zien komen en mevrouw Jinek, dat we op een gegeven moment een soort avondsluiting krijgen. Hè? Ik zei vanmorgen tegen de man die onze badkamer het maken was: heb je gisteren nog naar het debat geluisterd? Ja, zei hij. Hij zei, ik zeg, nou, ik heb hem na 5 minuten afgezet. Hij zei, ik ben een leuke film gaan kijken. Maar zei hij, wat me wel verbaasde is dat die interviewer aan iemand van het CDA vroeg of hij de Bijbel nou hoger achtte dan de Koran. En ja, dat durf je niet zoveel te zeggen. Ja, tenminste, dat zei de meneer van de badkamer. Hij durfde niet zoveel te zeggen. Hij zegt, ja, maar... Stel ook voor dat hij gezegd had, ja. Dan waren de rapen gaar geweest, dan had hij gezegd... Dus dan serveer je alle andere mensen die niet zo denken af als tweederangs burgers. In zo'n wereld, hè. Hij had natuurlijk moeten zeggen... Ik denk dat mensen die moslim zijn en overtuigd moslim zijn... Dat die inderdaad de Koran hoger vinden dan de Bijbel. En als die mensen dat vinden, dan zijn wij als christenen de tweederangs burgers zeker. Nee, zo wordt dat nooit gezegd. Maar ik ga er ook geen politiek praatje houden, want straks vraag u nog op welke partij ik stem. Maar dat zeg ik toch niet, want dat is al een geheim, hè? Maar goed, om maar te zeggen, ook voor ons in onze moderne wereld is het moeilijk. En kun je eigenlijk alleen maar vasthouden aan de namen van God om te geloven dat er een moment zal aanbreken dat deze wereld zal veranderen, verdwijnen en dat het koninkrijk van God opgericht zal worden. En dat is niet iets wat je overal leest op billboards. Wat je niet leest met reclames, maak je klaar, want het is bijna zover. Dat is iets voor de marge, maar het is wel zo. En als je moeite mee hebt om dat te geloven, dan zal de Heer ook tegen ons zeggen, als het in die tijd voor de rest van jullie, die nog over is, te wonderlijk is, zou het dan ook voor mij te wonderlijk zijn, luidt het woord van de Heer en de Heer Scharen. En dan gaan we verder in vers 7, en omdat dat zo is, moet mijn volk thuiskomen. Ik verlos mijn volk van de einde der aarde. En dat is ook werkelijk verlossing. Om een streepje onder het woord te zetten in vers 7. Ik verlos mijn volk. Niet zullen we dan maar gaan. Nee, in de wereld heeft mijn volk verguizing en verdrukking. En daaruit zal ik ze verlossen. In het begin mondjesmaat, zoals in Jeremia 3. 1 uit de stad. En 2 uit de geslacht. Of zoals er zo prachtig staat in Jesaja 27, vers 12. Het zal te dien dag geschieden dat de Heere de Are zal dorsen van de rivier af tot de beek van Egypte toe. En gij zult ingezameld worden, 1 voor 1, kinderen van Israël. Maar er zal een dag komen dat er op de grote bazuin geblazen zal worden. En dan zullen ze komen die in het land Assur en in het land Egypte zijn. En ze zullen komen en zich nederbuigen voor de Heere op de heilige berg te Jeruzalem. Dan gaan we naar vers 18 en 19. En dan lees je, ja. Ja, zegt God, wat mij betreft... Omdat dat allemaal zo gaat gebeuren, mag je stoppen met vasten. Vers 18 en 19. Ook kwam het woord van de Heere de Heerscharen tot mij. Zo zegt de Heere de Heerscharen, het vasten van de 4e, 5e, 7e en 10e maand, zelfs alle vasten, zal voor het huis van Juda worden tot vrolijkheid en vreugde, ja, tot blijde feesten. Heb dan de waarheid en de vrede lief. Alle vasten worden straks ingetrokken. En dan, als die vreugde er zal zijn om de dingen die hun beslag vinden, dan komen die beroemde verzen. Dan zullen de volkeren komen, eindelijk. Vers 20, 21, 22, 23. Inwoners van vele steden, de inwoners van de ene zullen zich begeven naar die van de andere, zeggen, laten we toch heen gaan om de gunst van de Heere af te smeken. om de Heere der Heerscharen te zoeken. Ik wil ook gaan, ga toch mee? En dan zie je dat dat herhaald wordt. Ja, vele naties en machtige volken zullen komen om de Heere der Heerscharen te Jeruzalem te zoeken en de gunst van de Heere af te smeken. Dat wordt hier dus twee keer gezegd, dat volken en naties zullen komen, wat zenuwachtig, van de ene stad naar de andere, ga je ook mee om de gunst van de Heere te zoeken en zijn genade af te smeken. Daar zit natuurlijk ook iets in van, ja, zo vanzelfsprekend is het ook allemaal niet om dat te doen. Het is helemaal niet de normaalste zaak van de wereld als volkeren om je om te keren naar Jeruzalem en daar de Heere te gaan zoeken. Ze weten natuurlijk op dat moment in de voltooiing van de eeuwen, dat beseffen ze natuurlijk ook als deze dingen werkelijk doorzetten, wie ze zijn geweest en wat ze hebben gedaan. Wat de volkeren hebben gedaan met God en met Israël. Ze weten dat er van alles tegen hem pleit. En dan komt dan ook dat beroemde vers 23. Wat doen ze dan? Als ze een Joodse man zien lopen, dan pakken ze hem vast. Dan klampen ze zich vast aan een Joodse man, aan zijn slip. Dat is geen onderbroek, maar aan zijn tzitzit. Aan zijn gedenkkwasten die aan zijn mantel zitten. Zoals die bloedvloeiende vrouw die die gedenkkwasten greep bij de Heer Jezus, weet u wel. Zo zullen de volkeren, de mensen zullen een Joodse man bij zijn gedenkkwasten vastgrijpen. En ze zullen zeggen met Rut, uw God is mijn God. Ja, dat hebben ze altijd wel gezegd, tenminste in de kerk. Maar ze zeggen nu ook, maar uw volk is ook mijn volk. En ze zeggen nu ook, en waar jij zult gaan, zal ik ook gaan. En waar jij de nacht zult doorbrengen, met Rut zal ik de nacht ook doorbrengen. En dan zullen sommigen zeggen, ja, maar die ene man die ze vastklampen, is dat niet Christus? Zo wordt dat wel uitgelegd natuurlijk. Nou, dat is wel een mooie uitleg. Ja, misschien is dat ook wel Christus. Dat men in die tijd, maar wel de Joodse man Christus. Dat men in die tijd de Joodse man, dat zal men dan ineens zien. En dan natuurlijk niet met hem vasthouden en waar gaan we nou naartoe? Nee, die Joodse man, die is op weg naar Jeruzalem, die is op weg naar Sion. Daar naartoe. Daarheen, niet naar de hemel met Jezus, maar naar Jeruzalem met Jezus. Uiteindelijk. Vastgeklampt aan hem. Want dan gaat hij regeren. Andere uitleggers zeggen, ja, er staat wederom. Is het dan al een keer gebeurd? Dat gebeurt nog een keer. Wederom zullen er volken komen en inwoners van vele steden. Het is het immers al een keer gebeurd dat mensen uit de volkeren, een Joodse man, zeggen ze dan, Paulus, Petrus, Jezus, hebben vastgeklampt aan hun tzitzit. Maar wat ze toen gedaan hebben, ze hebben ze weer losgelaten. Paulus en Petrus. Ze hebben de tzitzit weer losgelaten. En ze zijn met het evangelie onder hun arm naar hun eigen land en naar hun eigen stad gegaan. En daar zou je natuurlijk vanavond ontzettend veel over kunnen zeggen. Hoe het christendom zich, dat jodendom heeft losgelaten met alles wat dat betekende. En het profetische woord veranderd en vergeten hebben. Maar dat heb ik al een keer gezegd. Ik zou het nu wat positief willen zeggen. Ik zou willen zeggen, maar het gaat natuurlijk nog een keer gebeuren. En ik denk dat het al gaande is. Dat we Joodse mensen vasthouden. En dat we met ze meegaan. En dat we met ze meegaan naar Jeruzalem. En dat we, ja, dat is wel wat onwennig, want dan ga je ineens ook nadenken als zij zitten rusten op de Sabbat en je hebt ze vast. Ja, dan kun je moeilijk doorlopen. Ja, ik zeg maar. En dan ga je, als zij de Torah lezen, dan kun je moeilijk de andere kant op gaan zitten kijken. Dan lees je over hun schouder mee. En ik geloof dat met alle teleurstelling die de Heer Jezus ook heeft over zijn volgelingen, want hij zegt op een gegeven moment, zal ik als ik op aarde kom nog geloof vinden, maar dat ook gaande is. En dat is wat onwennig. Maar het is de voorbode voor wat straks natuurlijk toch in alle volheid toch zal doorbreken. Als Jeruzalem het centrum zal zijn van een nieuwe wereld, waarbij de kennis des Heren de aarde zal bedekken zoals de wateren de bodem van de zee. Jesaja zegt, en alle volkeren zullen derwaarts heen stromen. En vele naties zullen optrekken en zeggen, kom, laten we opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God van Jacob, opdat u ons leren aangaande zijn wegen. En ik geloof dat het de Torah is. Ik geloof dat de volkeren dan naar Jeruzalem zullen gaan en onderwezen zullen worden in de wegen van de Heren. Maar dan moet je niet gelijk alleen maar denken, aan kosher eten, dat ook wel. Maar ook hoe ze zullen de regering, zeg maar, van de grote koning ter harte nemen en horen wat hij te vertellen heeft. Dat is het ook. Want er staat ook, dan zal hij richten tussen machtige naties. Tussen volk en tussen volk. Daarvoor komen ze dus ook. En dan zullen ze hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen. Dat hebben ze gehoord toen ze daar in Jeruzalem waren van de grote koning. Zo moet je het doen. Goed. Ik ga nog één stukje doen, anders komen we niet uit. Hoofdstuk 9. Ik vind het toch een mooi stukje. Het is niet het. Ja, het is toch een mooi. Godspraak, het woord van de Heer. Hij is in het land Gadrak. En Damascus is zijn verblijfplaats. Want de Heer slaat het oog op andere mensen, zowel op alle stammen van Israël. Ja, ook op Gamat, dat daar aan grenst. Op Tyrus en Sidon, alles is het nog zo wijs. En al heeft Tyrus zich een muur gebouwd, een wal gebouwd en zilver opgehoopt als stof en goud als slijk der straten. Zie, de Heer zal het veroveren en zijn voormuur neerslaan in de zee. En zelfs zal het met vuur worden verteerd. Ascalon zal het zien en vrezen, ook Gaza, en het zal hevig beven en Ekron, omdat zijn verwachting zal beschaamd worden, dan zal de koning uit Gaza verdwijnen en Ascalon zal onbewoond zijn. Dan zal een bastaardvolk in Ascalon wonen. En ik zal de trots van de Filistijnen uitroeien. Ik zal hem het bloed uit de mond verwijderen en de gruwelen van tussen zijn tanden. En dan zal ook hij overblijven voor onze God, zodat hij zal zijn als een stamhoofd in Juda en Ekron als een Jebusiet. Ekron is een van de Filistijnse steden. Ik zal mij rondom mijn huis legeren als een wacht tegen de heen en weer trekkende legers. En geen onderdrukker zal meer tegen hem optrekken, want nu zie ik het met mijn eigen ogen. Ja, je zou wel willen dat je dat hebt. Maar ik geloof dat de voorgrond hier, ja, dat geloof ik niet, dat is gewoon zo, is de grote veldtocht, de invasie van het Midden-Oosten door Alexander de Grote, 200 jaar later. En we volgen de gebeurtenissen in de tekst. Het is alsof je zijn invasie meeloopt. In 333 voor Christus is een grote slag bij de Issus in Klein-Azië tegen Perzië, de wereldmacht Perzië, die tot die tijd alles in handen had. En dan wordt Darius de derde verslagen. En dan ligt alles open. Syrië valt. Damascus wordt ingenomen. Het rijke Libanon aan de zee met zijn handelssteden Tyrus en Sidon vallen ook. Tyrus, na een lang beleg, wordt het in brand gestoken. In 332. En dan gaan de Griekse troepen, de Macedonische troepen, Griekse troepen door Israël heen. En Gaza valt. En Ascalon valt. En de Filistijnen gaan eraan. En Egypte ziet het aankomen. En dan zijn ze bij Jeruzalem. En Flavius Josephus, een geschiedschrijver uit de tijd van de apostelen, En schrijft over deze gebeurtenissen. En zegt: Alexander de Grote stond daar op zijn witte paard voor de poorten van Jeruzalem. En de poorten van Jeruzalem gingen open. En daar kwamen de priesters. In witte gewaden, schrijft hij. En de hoge priester las Alexander de Grote in het Grieks voor uit Daniël 8. Zie, daar kwam een geitenbok vanuit het westen over de gehele aarde, zonder de aarde aan te raken, zo snel. En die bok had een opvallende hoorn tussen zijn ogen en hij kwam tot een ram, Perzië, die ik voor de rivier had zien staan, de Issus. En hij rende verbitterd op hem los en stootte de ram in zijn grimmige kracht. En er was in de ram geen kracht om tegen hem stand te houden. Hij wierp hem ter aarde en vertrad hem. En Alexander die heeft een glimlach op zijn gezicht, want hij kent zichzelf natuurlijk. Hij is die geitenbok die met een weergeloze snelheid de wereld verovert. En ineens, vertelt Flavius Josephus, herinnert hij zich dat visioen wat hij een paar jaar geleden in Macedonië kreeg, hoe hij in zijn slaap in de nacht een visioen kreeg en dat daar een gestalte in een wit kleed aan hem verscheen en zei: Alexander, je moet je troepen verzamelen, nu is het moment gekomen, nu moet je de invasie van het Midden-Oosten beginnen. En hij kijkt nog eens en hij zegt: die man die ik toen gezien heb, bent u de hoge priester. De hoge priester zegent hem en Jeruzalem wordt gespaard tegen de heen en weer trekkende legers en Alexander de Grote verovert het machtige Egypte. Dat is de voorgrond, het gaat niet altijd over mij. Dat is de voorgrond, maar daardoorheen zie je contouren van de eindtijd. En wat me opvalt is wat er met die Filistijnen gebeurt. De gruwelen, het bloed tussen hun tanden wordt weggedaan. En wat er van overblijft, krijgt een plek tussen de kinderen van Israël. De Filistien, de Palestijnen zoals ze zich noemen. Wat Jeremia 12 zegt, als ze zich zullen wennen aan mijn wegen en zullen gaan zweren bij de naam van de God van Israël, dan zal ik ze niet verwerpen, maar dan zal ik ze een plek geven in het midden van mijn volk. En terwijl je dit dan leest en op je laat door intrekken, dan ineens gaat de tekst verder. En dan verschijnt er een andere koning. Niet op een wit paard, maar op een ezeltje. De koning van Israël. Vers 9. Jubel luide, gij dochter van Sion. Juich, gij dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning komt tot u. En hij is nederig. En hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig en rijdt op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnenjong. En dan zal ik de paar wagens uit Efraïm en de paarden uit Jeruzalem teniet doen en de strijdboog en hij zal de volken vrede verkondigen. Prachtig, deze koning van Israël tegen die machtige heerser die trouwens in Babylon zal overlijden, hè. Een paar jaar later, want het is zo weer voorbij met die Alexander. Maar de wereld spreekt nog steeds over hem, Alexandrië. Er zijn nog steeds mensen die naar hem genoemd zijn, Alexander. Komt daar vandaan. En daar tegenover de koning van Israël, die zo heel anders is. Jezus zei tegen Pilatus: mijn koninkrijk is niet van deze aarde. En mensen hebben gedacht, oh, dat komt dan dus ook niet op aarde. Nee, het betekent dat Gods koninkrijk, betekent niet dat Gods koninkrijk in de hemel blijft hangen. En dat Israël en de aarde, dat het allemaal voorbij gaat en dat het allemaal aan zo'n lot wordt overgelaten. De Heer Jezus zegt, mijn koninkrijk is niet van deze aarde, maar dat wil niet zeggen dat het niet voor deze aarde is. Wat hij bedoelt te zeggen dat het niet op de manier komt van de keizer van Rome en van Alexander en van al die generaals en die dictators en die koningen die een greep doen naar de macht. En die zichzelf zo graag in de spiegel zien. En die zichzelf laten afbeelden. En die steden naar zichzelf noemen. Hij komt rechtvaardig en nederig, zoals op Palmzondag. En door zijn dood, door een knecht te worden, viert hij zijn grootste overwinning. Door zijn lijden en door zijn sterven worden de machten van de wereld te kijk gezet. En in zijn dood overwint hij en legt hij de grondslagen voor een nieuwe wereld en voor het herstel van Jeruzalem. En tenslotte staat er, komt hij die overwinning ook opeisen met al zijn hemelse legerscharen. Dat is vers 10. Dan zal ik de wagens uit Efraïm te niet doen en zijn heerschappij zal zich uitstrekken van zee tot zee en van de rivier tot aan de einde der aarde. Iemand zegt, zeggen, wat zijn de grenzen van Israël? Nou, dit zijn de grenzen van Israël. Dit is eigenlijk in het beeld van de mensen van die tijd de hele wereld. He, zo ver als de rivier daar helemaal. Tot aan het uiterste, tot aan de einde der aarde, van de zee. Welke zee? Niet meer van Galilea, de zee daar in het noorden waar we wel eens over hoorden. Het einde van de aarde tot de zee beneden, het einde van de aarde. In dat beeld is het eigenlijk heel de wereld. En de boze weet dat ook. Maar dat kan je natuurlijk niet zeggen. Maar heeft de machten, de boze, de duivel, de Satan, heeft de machten van de wereld hiervan op een vreselijke manier in kennis gesteld. Hij heeft gezegd, de Joden zitten achter de wereldheerschappij en hij zegt het nog steeds. Zitten achter de bank, achter het geld in Wall Street, zitten achter het kapitalisme en ze zitten achter het socialisme. Kijk maar naar Asscher en achter het communisme, kijk maar naar Marx. Dood ze en dan is de wereld verlost. Straks zijn ze overal de baas, want daar zijn ze op uit. Ze kolonialiseren ons, zei Hitler. Ze hebben Duitsland gekolonialiseerd. En de Palestijnen zeggen, ze hebben Palestina gekolonialiseerd. We zijn slachtoffer van de Joden, de protocollen van de wijzen van Sion. Hoe het echt zit, kan hij natuurlijk niet zeggen. Hoe het echt zit, want hij is de vader van de leugen, dus hij zal het ook niet doen, maar... Maar hoe het echt zit, dat lijkt er wel een beetje op. Want ooit zal de God van Israël de enige zijn. En de koning der Joden, de enige koning. Er zal een tijd komen zonder presidenten, denk ik. Ja, wij zullen als koningen heersen, dat is natuurlijk ook wel weer zo. Maar wat ik bedoel, is dat straks Jeruzalem inderdaad de culturele en godsdienstige en politieke hoofdstad van de wereld zal zijn. En dat de macht van de leeuw uit de stam van Juda zich zal uitstrekken van de rivier tot aan de einde der aarde. Tussen vers 9 en vers 10, tussen Palmzondag en de jongste dag, zit op zijn minst 2000 jaar. Maar het staat hier bij elkaar, omdat het bij elkaar hoort. En niet alleen hier. Alle profeten spreken daarover. Ik wil afsluiten voor de pauze met een stukje te lezen uit Micha 5. Daar zie je dat ook. Begin nederig, hè? En gij Bethlehem Ephrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Meestal stoppen we daar. En waarom stoppen we daar? Omdat we niet zo goed raad weten met de rest, maar dat staat er ook. Vers 2b. Dan zal het overblijfsel van zijn broederen terugkeren met de Israëlieten. Ze komen terug, ook de Israëlieten. Dan zal hij staan en hen wijden in de kracht van de Heere. Want nu zal hij groot zijn tot aan de einden der aarde en hij zal vrede zijn. En dan staat er in vers 9, te dien dagen zal het geschieden uit het woord van de Heere, dat ik uw paarden uit uw midden zal uitroeien en uw strijdwagens zal vernietigen. Dat zegt Zacharia ook. Ik zal de steden van uw land uitroeien, zegt hij tegen Assur, en al uw vestingen afbreken. Ook zal ik de toverijen uit uw hand uitroeien. En dan eindigt dat hoofdstuk met, er zal een, waarom zijt gij klein onder de geslachten van Juda, en ik zal in toorn en gramschap wraak oefenen over de volkeren die geen gehoor gegeven hebben. Dat hoort er dus ook bij. We gaan pauzeren. Tot 9:55.